Leuk dat je luistert naar Saga, de verhalenpodcast. Sagen, mythes, sprookjes, verhalen voor jong en oud. Een verhaal voor het slapen gaan, onderweg, lekker lui op de bank, het maakt niks uit. Sluit je ogen en luister.
Het verhaal van Sigurd de Drakendoder komt vaker voor in allerlei literaire werken, films en muziekstukken. Zoals bijvoorbeeld Richard Wagner opera De Ring des Nibelungen. Die is gebaseerd op Noordse en Germaanse mythologie, inclusief de verhalen van Sigurd Fafner. En je zou kunnen zeggen dat The Hobbit en The Lord of the Rings zijn geïnspireerd, verschillende aspecten daarvan, waaronder het verhaal van Sigurd. Neem het personage Smaug, de draak, in The Hobbit. Die heeft bijvoorbeeld enige gelijkenis met Fafnir. Er is ook een boek, Norse Mythology, van Neil Gaiman. En daarin staan verschillende Noordse mythen, waaronder die van Sigurd. Er is ook nog een film, Dragon Slayer, een fantasyfilm, die enkele elementen uit de Noordse mythologie combineert met het origineel verhaal over een jonge held die een draak moet verslaan. En je hebt natuurlijk ook het verhaal van Joris en de draak. Daar moest ik ook aan denken, en daarom heb ik ook voor dit verhaal gekozen, toen ik in maart in Stockholm was. Er staat een groot beeld in de oude stad in Gamla Stan van Joris, Sint George, die de draak verslaat. Vandaar deze verwijzing naar mythologische drakendoder. Sigurd de Drakendoder. Het verhaal van Sigurd de Drakendoder is ook bekend als Siegfried in de Duitse mythologie. Het komt voor in verschillende bronnen, waaronder de poëtische Edda, de proza Edda en de Volsunga saga. Judith, zwanger en verdrietig omdat haar man Siegmund was gestorven in een gevecht. Siegmund was een machtige krijger die bekend stond om zijn dapperheid en heldendaden. Op zijn sterfbed vroeg hij haar om de stukken van zijn zwaard te verzamelen en ze veilig te bewaren voor hun nog ongeboren zoon. Hij voorspelde dat hun zoon spoedig geboren zou worden en dat hij groter en sterker zou zijn dan hem en dat hij zijn vaders dood zou wreken. Terwijl Judith rouwde om Sigmunds dood, waarschuwde haar dienstmeid haar plotseling dat een groep vikingen naderde. Ze verstopte zich in een schuur en ruilde van kleding, zodat Judith zich voordeed als de dienstmeid en andersom. Toen de viking Elf arriveerde, ontving hij de vrouwen vriendelijk. Hun verhaal over het gevecht maakte indruk op hem en hij liet de resten van Sigmund met respect begraven. Daarna bood hij de koningin en haar dienstmeid een veilige plek aan en ze gingen samen met hem mee over zee. Elf vermoedde echter dat de vrouwen hun identiteit hadden verwisseld, dus stelde hij een slimme vraag om de waarheid te achterhalen. Hij vroeg de persoon die zich voordeed als de koningin hoe ze wist dat het tijd was om op te staan als de dagen kort waren en er geen licht was om de ochtend aan te kondigen. Ze antwoordde dat ze altijd melk dronk voordat ze de koeien voerde en dat ze dan wakker werd van de dorst. Toen hij dezelfde vraag aan de echte Judith stelde, antwoordde ze dat ze wist dat de ochtend was gekomen omdat de gouden ring die haar vader haar had gegeven koud werd. Hierdoor wist Elf dat zijn vermoedens juist waren. Hij vroeg de dienstmeid ten huwelijk, terwijl hij beloofde voor Judith's baby te zorgen en een belofte die hij zeker trouw nakwam. Toen het kind werd geboren, doopte Elf hem eigenhandig met water, zoals onze voorouders dat deden, en gaf hem de naam Sigurd. Naarmate Sigurd ouder werd, werd hij behandeld als de echte zoon van de koning en hij kreeg een opvoeding die hij toevertrouwde aan Regin, de meest wijze man in het land. Regin wist alles, zelfs zijn eigen lot, en dat voorspelde dat hij door een jongeling gedood zou worden. Onder de begeleiding van Regin groeide Sigurd elke dag in wijsheid, tot er maar weinig over waren die dat konden evenaren. Hij werd een meester in het smeden, het snijden van runen, leerde diverse talen, muziek en was zeer welbespraakt. Hij werd uiteindelijk een dapper krijger die niemand kon verslaan. Toen Sigurd volwassen werd, raadde Regin hem aan om de koning te vragen naar een oorlogspaard. De koning stemde meteen toe en de stalmeester kreeg opdracht om Sigurd het mooiste paard uit de koninklijke stallen te laten kiezen. Onderweg naar de weide, waar de paarden graasden, ontmoette Sigurd een vreemdeling met één oog, gekleed in grijs en blauw. De vreemdeling vroeg Sigurd om de paarden de rivier in te drijven en te kiezen welk paard het gemakkelijkst tegen de stroming kon zwemmen. Sigurd deed wat de vreemdeling zei en koos het paard dat moeiteloos de rivier overstak en weer terugkwam zonder vermoeid te lijken. Sigurd koos dat paard en noemde het Grane. Het paard was afstammeling van Odins achtbenige paard Sleipnir en was niet alleen buitengewoon sterk, onvermoeibaar, maar ook net zo moedig als zijn meester. Op een winterdag, terwijl Regin en Sigurd bij een vuur zaten, begon Regin op zijn harp te spelen en zong hij, zoals de Noorse skalden, het volgende verhaal over zijn leven. De schat van de dwergkoning. Reidmar, koning van de dwergen en tovenaar, had 3 zonen. Fafnir, de oudste, was dapper en sterk. Otter, de tweede zoon, was bedreven in het gebruik van strikken en netten en kon zichzelf van vorm veranderen als hij dat wilde. De jongste zoon, Regin, was slim en handig. Om hun hebzuchtige vader te plezieren, bouwde Regin een huis vol prachtig goud en schitterende edelstenen. Fafnir werd belast met de bewaking van het huis, want zijn ogen schitterden zo fel dat niemand het durfde te trotseren. Op een dag kwamen de goden Odin, Hunir en Loki in menselijke gedaante naar het land waar Reidmar woonde. Dat deden ze vaker, om de mensen op die manier te observeren. Toen de goden bij het huis van Reidmar aankwamen, zag Loki een otter die genoot van de zon. Dit bleek niemand minder dan Otter, de tweede zoon van de koning. En Loki kon zijn neiging tot vernieling niet weerstaan. Zonder aarzelen doodde hij het ongelukkige dier en gooide het levenloze lichaam over zijn schouder, in de veronderstelling dat het een smakelijk gerecht zou zijn voor later. Snel liep Loki naar zijn metgezellen toe en betrad samen met hen het huis van Reidmar. Hij liet het dode dier op de vloer vallen. Toen de dwergenkoning de dode otter zag, barstte hij uit in woede. Voordat de goden konden ingrijpen, werden ze overmeesterd en vastgebonden. Reidmar verklaarde dat ze hun vrijheid alle terug zouden krijgen als ze hem genoeg goud zouden kunnen geven om de huid van de otter van binnen en van buiten te bedekken. Omdat de otterhuid kon worden uitgerekt tot een enorme omvang, was gewoon goud niet voldoende en stonden de goden voor een zeer lastige taak. Er was echter enige hoop toen Reidmar toestemde om een van hen vrij te laten. Loki werd gekozen en hij haastte zich naar de waterval waar de dwerg Andvari woonde en hij hoopte daar schatten te vinden. Hoewel Loki ijverig zocht, kon hij de dwerg niet vinden, totdat hij een zalm zag spelen in het schuimende water. Hij vermoedde dat de zalm wel eens Andvari kon zijn. Loki leende een net en ving de vis, die inderdaad Andvari bleek te zijn. Overtuigd van zijn noodzaak gaf de dwerg met tegenzin zijn kostbare schat op, inclusief de helm van schrik en een panzer van goud, terwijl hij een ring met wonderkracht achterhield, die goud als een magneet aantrok. Slim als hij was, ontnam Loki de ring van de vinger van de dwerg en vertrok lachend. De dwerg vloekte hem woedend achterna, voorspellend dat de ring altijd het ongeluk zou brengen voor zijn bezitter en de dood van velen zou veroorzaken. Toen Loki bij het huis van Reidmar arriveerde, realiseerde hij zich dat de schat enorm was, want de huid van de otter rekte uit naarmate er meer voorwerpen op werden gelegd. Hij had geen andere keus dan de ring van Andvari in de schat te werpen. Oorspronkelijk had hij gehoopt deze ring te bewaren om zijn eigen vrijheid en die van zijn metgezellen te verkrijgen. Maar al snel begon de vloek van Andvari's ring zijn kracht te tonen. Fafnir en Regin, beide begeerden een deel van de schat, terwijl Reidmar dag en nacht over zijn kostbare bezit waakte en niets ervan wilde delen. Uiteindelijk, toen Fafnir zag dat hij zijn verlangens niet anders kon bevredigen, versloeg hij zijn vader en nam de hele schat voor zichzelf. Toen Regen kwam om zijn deel op te eisen, werd hij woedend weggejaagd en verteld dat hij zijn eigen fortuin moest maken. Verbannen uit het huis zocht Regen zijn toevlucht onder de mensen, waar hij hen de kunsten van landbouw, metaalbewerking, zeilen, paardrijzen, huizenbouw, textielproducten en andere industriële vaardigheden leerde die tot dan toe onbekend waren. Jaren gingen voorbij. En Regen wachtte geduldig, in de hoop dat hij ooit een moedige held zou vinden die sterk genoeg was om wraak te nemen op Fafner voor zijn onrecht. Fafner, na al die jaren van het bewaken van zijn schat, was veranderd in een angstaanjagende draak die bekend stond als de schrik van de heuvel, waar hij zijn toevlucht had gezocht. Toen hij zijn verhaal had verteld, keerde Regen zich plotseling tot Sigurd, die aandachtig had geluisterd. Hij zei dat hij wist dat de jonge man de draak kon doden als hij dat wilde, en hij vroeg of hij bereid was hem te helpen zijn onrecht te wreken. Sigurd stemde onmiddellijk toe, maar stelde als voorwaarde dat Regen de vloek zou dragen. Ook vroeg hij Regen om hem te voorzien van een onbreekbaar zwaard voor het aanstaande gevecht. Tweemaal maakte Regen een wonderbaarlijk wapen, maar tweemaal brak Sigurd het op het aanbeeld in stukken. Toen dacht Sigurd aan de gebroken stukken van het zwaard van zijn vader Sigmund, die zijn moeder Judith had bewaard. Hij vroeg haar om het zwaard en Regen of hij het zwaard wilde smeden. Uiteindelijk smeedde Regen het zwaard dat het grote aanbeeld in tweeën spleet zonder te buigen en dat zelfs een stukje wol dat op de stroom dreef doormidden sneed. Voordat hij vertrok, bezocht Sigurd de stalmeester, die de toekomst kende en hem vertelde wat hem te wachten stond. Daarna nam hij afscheid van zijn moeder en vertrok met Regen naar het land van zijn voorouders. Hij beloofde zijn moeder dat hij de draak zou verslaan, nadat hij zijn eerste plicht had vervuld, namelijk het wreken van de dood van Sigmund. Op weg naar het land van de Volsungs gebeurde er iets bijzonders. Een man liep over het water. Sigurd nam hem aan boord van zijn drakenschip en de vreemdeling, genaamd Feng, beloofde hem rustige winden en leerde Sigurd hoe hij gunstige voortekenen kon herkennen. In werkelijkheid was de oude man Odin, maar aan Sigurd vermeldde hij niet dat hij dat was. Sigurd was zeer succesvol in zijn aanval op Signy, de zus van zijn vader Sigmund, in het Rijk van de Volsungen. Hij versloeg haar met veel van zijn volgelingen en vertrok vervolgens uit het heroverde rijk om terug te keren met Regen en Fafner te confronteren. Samen reden ze door de steeds hogere bergen tot ze bij een groot verlaten pad kwamen dat volgens Regen de woonplaats van Fafner was. Sigurd ging alleen verder en ontmoette een eenogige vreemdeling die hem vertelde dat hij grachten moest graven, midden op de weg waar de draak elke dag zijn lichaam sleepte om zijn dorst te lessen. Hij moest in een van deze grachten liggen wachten tot het monster over hem heen kwam, waarna hij zijn zwaard recht door zijn hart moest steken. Sigurd volgde deze raad dankbaar op en werd beloond met succes. Toen de monsterlijke plooien van de draak over hem heen rolden, stak hij zijn zwaard van bovenaf in zijn linkerborst en toen hij uit de greppel sprong, lag de draak stervend op de grond. Regen had wijselijk afstand gehouden tot al het gevaar voorbij was. Maar nadat hij zag dat de vijand was verslagen, kwam hij dichterbij. Bang dat de jonge held een beloning zou eisen, begon hij hem te beschuldigen van het doden van zijn bloedverwant. Met geveinsde grootmoedigheid stelde Regen voor dat Sigurd het hart van het monster uit zou snijden en het voor hem zou braden als voldoende genoegdoening. Sigurd stemde toe, wetende dat het een traditie was om genoegdoening te bieden aan de familie van de vermoorde. Hij bereidde het vlees voor terwijl Regen in slaap viel. Toen Sigurd het vlees controleerde, verbrandde hij zijn vingers en stak ze in zijn mond om de pijn te verlichten. Het bloed van de draak Fafner raakte echter zijn lippen en tot zijn verbazing kon hij nu de taal van de vogels verstaan, die hem vertelde over Regens kwaadaardige plannen tegen hem. Daarop doodde Sigurd Regen en at en dronk zoals de vogels hem hadden aangegeven, terwijl hij een stukje van Fafners hart voor later bewaarde. Hij zocht vervolgens naar de grote schat en nadat hij de helm van Schrik, de gouden hellebaard en de ring van Andvari had bemachtigd, laadde hij zijn paard vol met zoveel goud als hij kon dragen. Met genoegen luisterde hij naar het gezang van de vogels, om te weten wat zijn volgende reisbestemming zou zijn. Maar dat is iets voor een volgend verhaal.
Bedankt voor het luisteren naar Saga. Vind je deze podcast leuk? Volg ons dan, door middel van het vinkje aan te klikken en je zo te abonneren. Tot snel!